Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze aflevering is Theo Maassen te gast, cabaretier.
En op een gegeven moment belt mijn impresario op en die zegt... Ja, Theo, Bram die is ziek en die heeft een optreden in een psychiatrische inrichting in Apeldoorn. En zou jij eventueel kunnen?
Theo won in 1990 het Groninger Studenten Cabaret Festival en het Kamerettenfestival. Fun fact, de jury van Kamaretten vond dat Theo de winnaar was bij gebrek aan beter. In de 30 jaar daarna groeide hij uit tot een van de allergrootste cabaretiers van Nederland. En won hij tot 2 keer toe de Pulifinario, de prijs voor het meest indrukwekkende cabaretprogramma. Naast cabaretier is Theo ook actief als acteur, filmmaker en maakt hij de podcast Ervaring voor Beginners. Voor de crewmembers van Elektra is er ook nog een bonusaflevering met wat extra materiaal van Theo. Wil je ook crewmember worden? Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Theo Maassen. Mijn zus heeft ooit, ik denk in 1991 of 92, deed zij de school voor journalistiek. En heeft zij jou destijds ook al eens geïnterviewd?
Echt?
Dus dat is dik 30 jaar geleden.
Ja.
Op wat voor plekken speelde jij toen? Of op wat voor plekken kwamen jullie toen terecht? Want dat is natuurlijk ook de begintijd van Comedy Train.
Ik speelde solo toen heel veel voor studentenverenigingen. Heel veel studentenverenigingen. Dat was, die eerste jaren was dat het voornamelijk voor mij, als ik solo speelde. En dan ook een half uurtje of zo. En toen speelde ik veel solo. Toen had ik het Groningen Studenten Cabaret Festival gewonnen in 1990. En daar heb ik heel veel gigs doorgekregen. En ging met de trein naar Groningen.
Maar studenten, dat zijn niet per se de theaters waar je van droomt, denk ik, als je...
Nee, maar daar begon het wel van mij. Ik had ook nog geen avondvullend programma. En dat was altijd heel grappig. Dus dan kwam ik ook op zo'n studentenfeest. En dan stond er zo'n portier. En die zei, heb je een kaartje? En dan zei ik, nee. Hij zei, nou, dan kom je er niet in. Ik zei, nou, ik weet zeker van wel. Hij zei, ik weet zeker van niet. Heb je een kaartje? Ik zei, nee. Hij zei, ja, dan kom je er niet in. Ja, ik weet zeker van wel. Ik weet zeker van niet. En dat heel hoog op laten lopen. Tot het bijna ruzie werd. En dan zeggen, maar ik moet hier vanavond optreden. Hij zegt dat dan. Zei, ja, maar jij vroeg of ik een kaartje had. Ik heb geen kaartje. Ja.
Oh, wow. En daar moeten ook plekken tussen hebben gezeten. Ik wil, sommige studentenverenigingen hebben gewoon een zaal waar iets van een podium in zit. Ja. Waar techniek werkt.
Ja, het was meestal op een bepaalde manier verschrikkelijk. Want of het was... Ik heb ook wel voor zo'n koor... Ja, hoe heet dat? Zo'n koor studentenvereniging gespeeld. Ja,
gewoon de typische koorballen, jasje, dasje.
Ja, en dan had ik al helemaal... Dan was ik eigenlijk al woest voordat ik begon. Door hoe ze met bijvoorbeeld met die vrouwen omgingen en zo. En hoe daarover gesproken werd. Dan had ik eigenlijk al helemaal geen zin om ze aan het lachen te maken. Dat vond ik heel naar, vond ik dat.
Maar hoe speel je dan alsnog...
Ja, het is fucking lang. Het is echt heel lang geleden. Ja, ik weet het niet meer. Met een soort zuurig, iets zuurigs in mijn lijf, denk ik.
Ik vind het wel grappig. Ik heb het volgens mij de zomer van 2020 gehad. Toen er net weer een beetje gespeeld kon worden. Alle coronamaatregelen wat terug waren. En toen waren er, ik deed ergens een open mic. Nou, er mochten 26 mensen binnen. En ik dacht, leuk, ga nieuwe dingen doen. En er kwam bij elkaar 15 studenten. De helft jongens, de helft meisjes ongeveer. Allemaal zoenen en knuffelen en veel te dicht op elkaar. Dat ik echt, oh mensen, met een half jaar niks kunnen doen. En nu doen jullie komen binnen met dit gedrag. Mijn ouders zijn in de 70, toen nog niet gevaccineerd.
Ja.
Ik was er toen ook heel pissig over.
Ja.
Maar dan moet je nog wel,
ja, dat is raar, hè?
Leuk gaan doen. En ik weet dat ik toen heel lelijk materiaal eigenlijk heb staan spelen waarvan ik dacht, oh, maar dat werkt. En dat werkte ook nog, waardoor ik boos werd op mezelf. Dat ik lelijk materiaal stond te spelen en boos op die lui. Heb jij dat ook wel eens gehad in die periode, dat je dan boos bent geworden?
Ik had het laatst nog. Ik heb er eigenlijk altijd, wat heel makkelijk is voor mij, is dat ik er eigenlijk altijd wel zin in heb. Echt, oprecht. Ik heb er altijd zin in om te spelen. En soms is er iets wat kan gebeuren waardoor die lust me vergaat. En dat was 2 weken geleden. Toen speelde ik in Uden. En aan het theater zit een restaurant, een heel leuk restaurantje met een hele leuke eigenaar. Iemand die komt uit Venezuela. En we hadden heel lekker gegeten en hij had mij een fles wijn gegeven uit een Chileense wijn. Had hij meegegeven. En toen liep ik met die fles drank van het zit aan elkaar vast, dus je loopt binnen door. Dus er stond ook al wat publiek of mensen in het restaurant. En toen zag iemand mij lopen met die fles drank en die zei alleen maar, hey Theo, aan een drank? En dan heb ik er eigenlijk al geen zin meer in om 's avonds te spelen. Omdat het zo, ik weet niet, dat haalt dan zo alle magie of alle poëzie. Soms kunnen mensen iets doen of iets zeggen. En dat zuigt alles wat je probeert te creëren. De magie, zeg maar, van het spelen. Een soort boerennuchterheid die alles wegzuigt. Waardoor je meteen voelt, ja, maar dit is grond waar ik eigenlijk helemaal geen huis op kan bouwen.
Ja, ja, ja. En is het dan gewoon de opmerking aan zich of het feit,
nee, ja, dan
dat
voelen,
iemand op,
ja,
dat moment,
ja, dan denk ik ook, hij is niet alleen, weet je. Het is niet alleen die man. Het zit dadelijk een zaal vol met dat soort mensen die aan een drank, die dan ja, zo poëzieloze, ja, zo alleen maar nuchterheid. En die dus blijkbaar ook, want dat is dan ook een soort poging tot humor, een soort vorm van humor. Denk, oh ja, dat is die humor of zo. En dan, ja, maar dat heb ik niet vaak, hoor. Maar heel soms kun je dat hebben. Ik kan het ook soms hebben in de, ik vind de, er zijn veel cabaretiers die hebben moeite met de provincie Limburg. Ik heb dat helemaal niet. En wat ik toch de moeilijkste plek in Nederland vind, is zo die kop van Noord-Holland. En die heeft dat ook. Dat,
ja.
Daar zit ook een soort nuchterheid. Die willen ook niet opgetild worden. Snap je? Die doen hun best om die zitten al half in de klei en die vinden dat fijn. Die willen niet eens opgetild worden. Terwijl jij wil, het is net als je iemand wil optillen die niet opgetild wil worden. Nee, je hebt ook een kindje gehad. Ja, dat is ongelooflijk. Of je hebt ook een kindje, bedoel ik. Dat klinkt heel aak. Je hebt een kindje gehad. Maar je hebt een kindje en als een kindje aan het dreinen is en niet een kindje van 3 wat niet opgetild wil worden, dat is ongelooflijk wat die kunnen. Omhoog, die krijg je bijna niet omhoog. En dat is soms met die mensen in de kop van Noord-Holland ook. Je krijgt ze niet omhoog, Wouter. Je krijgt ze niet omhoog. En ik weet niet wat het is.
Oh, het is inderdaad overigens ook wel een gebied in Nederland waar mensen zich zo kunnen gedragen tijdens voorstelling en dan achteraf zeggen, vond geweldig.
Ja, het komt ook altijd wel goed, hoor. Het komt ook wel goed.
Maar tijdens de show inderdaad, ja, dat het haast weerzin lijkt om het leuk te vinden.
Ja. Ik zat laatst zo te denken en ik vind dat wel een kloppende metafoor. Dat je als cabaretier maak je, hè, je gaat metaforisch een huis bouwen. Jij bedenkt van tevoren alle stenen. Je komt met de stenen aan. En samen met het publiek moet je dat cement maken. En soms zijn mensen niet in staat om, bedoel, het ligt meestal aan jezelf. Maar je hebt ook een beetje ook ingrediënten nodig van het publiek om dat cement te kunnen maken. En soms is dat gewoon niet voorhanden.
Nee. Ja, dat is natuurlijk de klassieker. Het ligt nooit aan de zaal. Maar er zijn wel degelijk zalen waar het toch,
ja,
echt,
ja. Nou ja, je hebt die Amerikaanse comedian, ik ben zijn naam even kwijt, en die zegt over de ruimte, zeg maar, over de architectuur van de zaal. Zeg van, hoe slechter het is voor de brandweer, hoe beter het is voor comedy. En dat is waar.
Het is heel erg waar.
Het is heel erg waar. Mensen moeten lekker dicht op elkaar. Het moet laag zijn. Als de hens erin gaat, moet iedereen dood zijn. Weinig vluchtruimte. En ik speelde laatst in de nieuwe zaal. In Den Helder heb je er ook. Er is op de marinebasis. Ja. Prachtige zaal gebouwd. Het ziet er fantastisch uit. Maar het is een fucking moeilijke zaal. Die is echt zo geplaatst in een hele grote, hoge ruimte. Waardoor er weinig intimiteit is. En er heel veel energie lekt toch. Dat de ideale zaal is dat wat ik doe helemaal bij die zaal aankomt. En wat dat publiek doet en lacht helemaal bij mij aankomt. De Kuip is zo'n fantastisch voetbalstadion. Die heeft dat ook. Daar lekt geen energie. En je hebt sommige zalen die lekken gewoon heel veel energie. Er gaat heel veel verloren.
En dus kan je uitleggen hoe dat... Ik neem aan dat jij de meeste zalen inmiddels ook wel gewoon kent. En weet, dit is een zaal waar energie verloren gaat. Daar ga je misschien ook anders op spelen of met andere verwachtingen in. Maar waar merk je dit aan als je op het podium staat? Of wat doet het met je als je op het...
Je merkt dat... Nou, kom ik weer aan met een half zachte metafoor. Maar het is toch ook een soort surfen. En je krijgt geen goede golven eigenlijk. Want je hebt natuurlijk je teksten. Een cabaretvoorstelling is toch een dialoog. Het is geen monoloog, maar een dialoog. Alleen, ik praat en zij lachen. Zijn stil. De stilte zijn ook heel belangrijk. Of zijn geconcentreerd. Of soms, ik heb nou ook wat meer ontroerende stukjes. En hoor je echt, dan hoor je gewoon hun adem. En dan hoor je ze meeleven. En sowieso, nou, je ziet, ik heb nu een bril op. Op het podium heb ik nooit een bril op. Ik zie geen fuck. Dus ik ben Vincent Bijlo, die loopt er een beetje mee te koop. Maar ik zie ook heel weinig.
Heb je ook geen lenzen dan in?
Ik heb geen lenzen in. Dus ik doe het helemaal op geluid. Ik doe het echt op mijn gehoor. En
wauw, maar dat moet toch af en toe een onwijze mindfuck zijn. Want ik ken inderdaad ook dit soort zalen. Een tijdje geleden had ik het nog in Nijverdal, volgens mij. Mooie zaal in een oude fabriek. En om de een of andere reden, in de zaal hoor je de lach heel erg hard.
Ja.
En op het podium krijg je echt maar 40% te horen.
Ja, dat is verschrikkelijk. Ja, want dat is die golf eigenlijk. De geluidsgolf, daar time je op. En daar haal je informatie uit en daar ga je mee door. Dat is de kneedgum waar je mee in gaat zitten knijpen. Maar als er niks te knijpen valt, of als dat meteen tussen je vingers wegglipt, dan ik noem het ook een beetje reanimatiepubliek. Weet je, ze lachen wel om het grapje en dan sterft dat onmiddellijk weg. En dan moet je er weer lucht in blazen, anders sterven ze.
Ja,
je bent met mond-op-mond beademing bezig. Daar word je doodmoe van.
Ik ken dat soort publiek als reset publiek.
Ja.
Elke keer komt een harde lach en dan is het weer gelijk terug naar nul. In plaats van dat je dus lekker door blijft gaan. Overkomt het jou nu nog wel eens dat je een avond hebt dat het gewoon niet werkt? Of is het dan misschien meer het verschil dat het voor jouw gevoel niet lekker liep, maar dat publiek nog steeds denkt, nou, dit was een leuke avond.
Ja, ik denk het wel. Ja, dat laatste. Ik geloof wel dat... Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou ja, ik heb ook de mazzel. Ik speel natuurlijk in het begin eerst veel in Toemler. Dus dan maakt het niet zoveel uit. Ik voel me daar heel vrij. En dan kan ik met helemaal beginnend materiaal, als ik dan drie leuke geintjes heb. En daartussendoor ben ik een beetje zoekende. Nou ja, daarvoor komt wel weer iemand of daarna komt iemand. Dus dan is het oké. En als ik eenmaal ga dubbelen met iemand anders, dan heb ik al vrij aardig 25 of 30 minuten. En dat kwartier extra, dat is dan een beetje ruis. Maar dat is niet erg. En mensen zien daar ook wel de charme van in. Die zien ook dat je aan het zoeken bent. Dus dat is leuk. Dus dat er niet gelachen wordt of dat er helemaal niks gebeurt.
Kan je de laatste keer herinneren dat het echt gewoon niet ging?
Ja, voor mijn gevoel wel, maar voor het publiek.
Ja, maar voor jouw gevoel?
Ja, dat was van de week nog.
Dat was niet aan de drank, of niet?
Ja, nee, dat was in een dorp daarnaast. Het zal ongetwijfeld ook aan mij liggen. Ik speelde in Veghel in de Nieuwe Blauwe Kei. Ook zo'n zaal die in een fabriek is gebouwd. En die schitterend is en zeer moeilijk te bespelen. Maar ik heb er op de middelbare school gezeten. En ik heb daar zelf ook, ik weet niet, dat is ook heel lastig. Ik vind het soms ook moeilijk om in Eindhoven te spelen. Omdat ook, nee, ik zei net over die theatraliteit die dan weggezogen wordt. Omdat als ik dan vertel in Eindhoven van ik fietste van de week met mijn dochter achterop. als ik dat in Alkmaar vertel, dan is dat een verhaal en mensen creëren daar een beeld bij. Als ik in Eindhoven speel, dan hebben mensen me inderdaad van de week bij mijn dochter achterop zien fietsen. En dan wordt het te veel één op één of zo. Ja. Dan mis ik. Dus dat vind ik la. Maar dat het, de vraag was eigenlijk dat het echt helemaal niet.
Nee, maar bijvoorbeeld zo'n show in Veghel. Dat je zegt, nee, ja. Voor mij ging. Wat is er dan dat het niet lekker ging? Of wat maakt het dat het voor jou niet lekker voelt?
Dat maakt, ja, dat klinkt heel verwend en arrogant, maar uiteindelijk dat je de hele tijd het idee hebt dat je aan het werken bent. Iedereen moet werken, maar het moet niet zo voelen. Dus het ideaal is, kijk, in het begin, of soms is het meteen aan, of je moet daar even mee aan werken, dat je in dezelfde flow komt samen, in dezelfde golflengte, dezelfde staat van zijn, een soort hypnose, een soort trip waar je met z'n allen in komt. En mijn ideale voorstellingen zijn is dat ik eigenlijk een beetje zelf ook verlies waar ik ben. Je kan het soms, vind ik ook wel, ik vind dat je het best wel goed kan vergelijken met seks. Dat als je aan het seksen bent, dat je ook niet, je postcode doet er dan niet zoveel toe. Snap je? Alles wat je identificeert op dat soort manieren, je bent dan ook een beetje los van alles. En dat kan ik met spelen ook hebben, dat je in een soort vervoering komt. En de zaal ook. En dat is heerlijk. En als dat niet gebeurt, dan krijgt het ook iets heel artificieels. Dan denk ik ook, dan ga ik ook denken, Jezus Theo, wat ben je veel aan het praten. Je bent de hele tijd aan het woord. Er zitten hier 600 mensen. Hoezo ben jij de hele tijd aan het woord? En dat is ook fataal. Dan hoor je opeens zo je teksten en je praten. En dan zie je die teksten bijna voor je uit je op velletjes staan. Terwijl als het gaat, dan ben je iets heel anders aan het communiceren. Dan ben je energie aan het uitwisselen en allerlei emoties. En daar gebruik je dan die teksten voor. En als al die schwung en al die gevoelens en al die energie er niet zit, ja, dan ben je gewoon aan het praten. Dat is verschrikkelijk. En dat, nou ja, dat had ik dus nog twee weken geleden had ik het nog. Of een week geleden.
Heel geruststellend dat jij dat ook nog altijd hebt.
Zeker, ja.
Ik denk dat iedereen die dit doet, dat soort momenten heeft.
Dat denk ik ook, ja.
Ik zou heel teleurgesteld zijn als er iemand was die dat nooit heeft.
Ja.
En weet je nog, uit je beginperiode juist een show, dat het echt gewoon niet ging. Want nu zal het publiek het vaak ook nog gewoon leuk vinden. Want het is Theo Maassen en ze zijn blij dat ze überhaupt kaarten hebben.
Nou ja, ik weet niet of dat anderhalf uur werkt. Ik denk dat 10 minuten leuk is. En daarna moet je wel met iets komen, want mensen verwachten ook. Er zijn natuurlijk ook verwachtingen.
Ja, natuurlijk.
En als je daar niet aan voldoet, kan het ook wel narig worden, lijkt me zo.
Ja, maar het geeft je in ieder geval die 10 minuten een voorsprong.
Ja, zeker. En nou, meer, dat geeft een voorsprong. Dat, bij mij zitten de zalen tot nu toe altijd vol. Dat zijn ook fantastische omstandigheden. Veel makkelijkere omstandigheden dan voor een half volle of half lege zaal. Dat is ook maar net hoe je het bekijkt. Te spelen. Dus ja. Maar je vraag was, wanneer was het echt kut, toch? In het begin.
Ja. Nou ja, er is natuurlijk ook een periode geweest.
Ja, man.
Dat mensen nog niet dachten, Theo Maassen, daar gaan we heen. Maar ook dachten, wie is deze gast?
Ja. Nou ja, in het begin natuurlijk met Comedy Train speelden we op veel plekken. Maar dat heb je waarschijnlijk al vaker gehoord. Dat mensen helemaal niet wisten dat er überhaupt comedy was. Dus dan kom je in een café waar vrienden die elkaar een tijd niet hebben gezien aan het bijkletsen zijn, gezellig. En dan staat er iemand, gaat opeens op de microfoon kloppen en die gaat opeens zijn verhaal vertellen. Terwijl hij geïnteresseerd is in het verhaal van die vriend die hij 8 jaar niet meer heeft gezien. Ik vond dat ook geen fijne omstandigheden, moet ik zeggen, hoor. Ik vind dat niet fair eigenlijk. Naar allebei toe niet. Ik vind dat er een begin interesse en een begin aandacht moet zijn. Omdat je anders ook gekke dingen moet gaan doen om überhaupt aandacht te krijgen. Ik vind dat het, volgens mij zijn dat geen omstandigheden die het beste in een comedie naar boven halen. Maar ja, ik heb dat wel vaak zat gedaan, ja.
En weet je er nog een die je bij is gebleven uit die periode? Dat je denkt, weet je, als je nu staat voor een zaal die gewoon lekker vol is, dat je kan denken, wat lekker dat dit gewoon vol is en hoe ik nu.
Ja, wij speelden toen in, ook met de Comedy Train, volgens mij was het in de Heren van Amstel. En ik kan me herinneren dat ik
aan het Rembrandtplein, Pleitsplein.
Ja. Ja, en dat was toen met Raoul Heertje, met Hans Steeuwen en John Jones. En En was Geveling. En ik, ja, volgens mij, daar is eens een optreden geweest dat ik ook helemaal woest ben geworden. Ook, ik kon toen ook heel kwaad, dat heb ik helemaal niet meer, maar dat ik ook heel kwaad kon worden. Dat mensen niet. En toen volgens mij rukte ik ook nog een keer aan de microfoon. En toen had ik ook nog eens geen geluid. En toen werd ik helemaal woest. En dan heb ik daar echt staan stampen en schreeuwen op dat podium.
En weet je nog wat je zo boos maakte in die show?
Nou ja, dat is natuurlijk het rare. Dat je... Nou ja, het rare, dat is gewoon de frustratie. Dat je dingen hebt bedacht. Sowieso doen ik ook al in Eindhoven dat ik 250 kilometer heb gereden. Kijk, als ik even de hoek omloop en er is wat en het is niks, nou ja, dan loop ik weer naar huis.
Ja, ja, ja.
Maar voor mij zijn dat ook altijd, een halve dag zit ik verdomme in de auto, weet je wel. Dan heb je er zin in. Je hebt wat te vertellen. En als mensen dan geen aandacht hebben, dat is zeer pijnlijk. Dat is een soort. Volgens mij is dat ook een soort oerpijn, is dat. Zoals, er is niks pijnlijkers ook als je, volgens mij, als je een meisje leuk vindt, die zegt, ik vind je leuk en ik wil verkering met je. En ze zegt, ja, ik jou niet. Dat is de oerpijn. Ik wil jou aandacht geven, ja, maar ik jou niet. Of ik wil, en dat is natuurlijk mijn optreden, is dat in essentie ook dan zo, als mensen niet opletten. Ik heb het ook nog wel eens gehad. Toen was ik al, ik denk misschien al een jaar of 10 bezig. En dat ik werd uitgenodigd om op te treden in Gent, in de Vooruit. Dat is ook een enorme, ik weet niet of je de Vooruit kent in Gent. Heel groot.
Van naam, maar hele grote schouw.
Heel groot. Ja. Nee, het is een café. Ja, er zitten ook theaters in. Maar ja. Ik speelde in het café. En het was volgens mij voor een krant die 100 jaar bestond. Het was heel groot. En ik was toen eigenlijk al heel erg bekend in Nederland. En met goede recensies. Maar in België kenden ze mij ook helemaal niet. Dus ik had daar helemaal geen status of zo. En mensen, ja, ik kreeg die beginaandacht waar we het net over hebben. Die kreeg ik niet. Dus ik stond ergens in een hoekje. En het was een soort borrel. Maar echt in een hele grote hal. Ik weet ook niet of. Ik had toen denk ik ook geen geluidstechnicus bij me. En dat mensen, ja, dat mensen gewoon, dat er 8 mensen om het podium staan en daar stonden, ja, ik denk is wel 800 mensen of zo te kletsen en met je rug naar je toe en met champagne en drank en dat je, ja, dat is zo kut, dat is zo'n erg gevoel.
Ben je daar ook boos geworden? Want daar kwamen.
Nee, daar ben ik niet boos geworden, alleen maar heel erg verdrietig. Maar ik had het, ja, maar het is ongelooflijk. Ja, het is zo'n, het is het cliché is van dat je doodgaat op het podium, toch? Maar ik snap dat wel, ik voel dat ook wel een beetje zo. Maar ik had het dus, toen ik terugreed van Veghel laatst, had ik ook denk van, oh, ik zou best wel graag dood willen eigenlijk. Maar ik weet ook wel dat dat dan 2 dagen later of een dag later is, dat dan een beetje half-half. En 2 dagen later dan denk ik, oh ja, fuck. Want je leert er ook wel weer van. Denk ik, oh ja, fuck, maar misschien moet ik dat doen en dat doen. Het is ook een risico dat als iets vaak achter elkaar goed gaat. Ik bedoel, zo'n heel kut optreden. Natuurlijk, het ligt allemaal aan het publiek. Maar het legt ook wel dingen bloot, meedogenloos bloot, die misschien nog niet helemaal goed zijn. En die je soms door de snelheid en door de emotionaliteit kunt camoufleren. En dus het is ook goed. Het is ook goed om soms op je bek te gaan.
Ja, ja. Nou ja, ik denk dat je meer leert van de dingen die fout gaan dan van de dingen die al goed gaan.
Ja, maar je hebt ook benzine nodig. Je hebt ook spirit nodig. Ja. En je hebt ook vertrouwen nodig. En dus die dingen die goed gaan zijn ook wel heel belangrijk, hoor.
Ja, dat absoluut.
Ja, want anders heeft het ook niet zoveel zin.
Dat vind ik ook. Er is ook een categorie comedians in Nederland die, nou, heel welwillende amateurs, maar die echt al lang spelen, maar geen stap vooruit komen.
Ja.
En die toch elke keer weer op hun plaat blijven gaan op slechte open podia her en der. Dat ik altijd denk, hoe?
Ja.
Ik heb heel veel bewondering voor dat je door kan blijven gaan. Maar ik altijd denk, er komt toch ook een punt waarop je denkt, handbal, misschien is dat iets.
Ja.
Bij mij, of hockey, of bij de fanfare.
Ja, maar misschien vind ik het echt leuk om te doen. Je hebt natuurlijk ook heel veel amateur schilders die ook nog eens zo'n alpino pet opzetten, omdat ze denken dat erbij hoort. Op die marktjes heb je dan van die mensen en die best een aardig landschapje kunnen schilderen. Maar ja, niemand zit daarop te wachten natuurlijk.
Ja, ja. Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Want als je kijkt naar die beginperiode, dat je zei met Comedy Train, weet je, speelde natuurlijk ook op allerlei plekken waar mensen er niet op zaten te wachten. Dan daar zitten hopelijk natuurlijk ook momenten tussen dat je wel die brandstof hebt.
En tuurlijk, denk, oh ja, ja.
We kunnen dit en dit heeft zin om door te gaan.
Ja, nou, ik heb altijd een belachelijk veel zelfvertrouwen gehad ook. Niet tegen beter weten, dat is verkeerd gezegd, maar wel met terugwerkende kracht kijk van wat ik deed. Denk nou, ik had heel veel zelfvertrouwen ook. Ik weet niet of dat helemaal goed gedoseerd was in verhouding tot wat ik deed. Maar ik had dat wel.
Ja, je moet het denk ik ook wel hebben om het vol te houden. Maar weet je momenten of shows...
Misschien is dat ook, sorry dat ik je onderbreek, maar misschien is dat ook wel een reden waarom... Hè, dat is ook zo'n flauwe discussie waarom mannen... Waarom er meer comedians mannelijk zijn dan vrouwelijk. Mm. Dat heeft daar misschien ook wel mee te maken, hoor. Dat mannen ook... Ik had het al laatst met mijn zus over, die moest ook zo lachen. Toen had ik het ook, weet ik, van hoe ik het naakt uitzag of zo. Dat ik best wel tevreden was of zo nog. Voor een man van 55. Toen moest zij ook zo lachen, want haar vriend is ongeveer ook zo oud. En dan, die heeft ook zo... En ik weet, dat is ook helemaal niet zo op zijn plaats. Maar die heeft gewoon dat ook dat ze... En mannen hebben dat gewoon. En vrouwen zijn veel en veel onzekerder over hun lichaam. En vrouwen en mannen hebben totaal misplaatst veel meer zelfvertrouwen. Wat eigenlijk een hele goede strategie is. Of het is niet eens een strategie, dat is blijkbaar hoe het is. Misschien heeft dat ook wel iets met die humor te maken. Dat mannen met veel meer zelfvertrouwen daar gaan staan en met minder twijfel.
Ik denk dat dat absoluut meespeelt. Mannen veel meer die plaats voor hun kop hebben.
Ja.
En gewoon die beginperiode waarin je dus veel klappen
slecht
krijgt.
Bent. Ja.
En elke keer kunnen denken, nou, het ligt aan die mensen.
Ja, ja.
Mee.
Ja.
En dat vrouwen misschien of daar gevoeliger voor zijn of realistischer zijn.
Ja, gewoon realistischer.
Misschien lag het niet aan de zaal.
Realisme is gewoon niet zo'n goed plan als je comedian wil worden.
En heb jij überhaupt bedrijfsdingen gedaan? Want je noemt zo'n borrel in Gent, dat klinkt ook als iets...
Die zijn op één hand te tellen. Ik heb één keer, maar daar is volgens mij alles over verteld ook in deze podcast. En ik vrees dat ik de details niet meer weet, maar ook met Raoul en met John Jones bij een of ander groot bedrijf. Maar daar staan de details, maar ook totaal geen interesse ook vanuit het publiek. Dat ze... Klaus Partyhouse iets. Was het iets. Ja, verschrikkelijk. Maar ik heb dat daarna nooit meer gedaan, joh. Ik vond het verschrikkelijk.
Sowieso vind ik de naam Klaus Partyhouse al een hele goede.
Ja, nee, dus ik heb dat eigenlijk heel weinig gedaan. Nee.
Nee, ja, wees blij.
Veel studentenvereniging, veel in het begin en toen eigenlijk al vrij snel veel in de cabaret-estafette meegedraaid. En toen... Ja, veel solo gespeeld. In Toemler en solo gespeeld. Ja. Dus ja, het is eigenlijk allemaal altijd goed gegaan, Wouter. Ik denk dat we het wel hebben.
Nou, prima. Dankjewel.
Ja. Dat was natuurlijk ook raar. Hè? Dat er toen ook geen mobiele telefoons waren. Dat in het begin van de eerste helft van mijn carrière... waren er helemaal geen mobiele telefoons. Dat maakte ook wel heel veel uit. Waardoor je gekkere dingen kon doen ook. Nu, ik heb wel eens naakt opgetreden. Ik heb wel eens gewoon in mijn blote piemel opgetreden.
Ik ken het verhaal, maar de...
Ja.
Maar waarom?
En, nou ja, als je mijn piemel... Ik kan hem wel even laten zien. Dan snap je misschien... Nee. Voor de gein, gewoon. Voor de bluff, gewoon. Omdat ik... Toen speelden wij in Betty Asphalt. En toen zei... Hans Theo die zei van, ga naakt spelen. Want hij zat in het publiek. Ga gewoon even, je voelt je toch comfortabel met je liggen. Zat hij zo'n beetje te fucken voor de gein.
Ja, ja, ja.
En ik dacht, ik zal hem hebben. Ik ga het nog doen ook. Dat verwacht hij nooit. Dus ik word gewoon aangekondigd. Waarschijnlijk door Bas Geveling, want die was bijna altijd MC. En ik kom op in zo'n, ja, je kent Betty Asphalt. Dat is super klein ook. Dus iedereen zat heel dicht bij mijn piemel ook. En ik heb wel sokken aan. En ik kom op en we kijken zo en kijken ook even naar je piemel. Maar ja, op een gegeven moment, ja, daar valt ook niet zo heel veel aan te zien. Dus op een gegeven moment, dat is heel grappig, gaan mensen toch gewoon naar je luisteren en lachen om je grappen. Toen had ik nog, dat was helemaal in het begin, toen had ik ook dat stukje over Barry van Aarle.
Ja.
En dan had ik altijd zo'n kaart, een kaart bij me en dan liet ik zien hoe hij eruit zag en zo. Dus op halverwege die act zeg ik, volgens mij ben ik iets vergeten. En toen liep ik af en toen kwam ik terug met die kaart van Barry van Aarle. Maar dat zou ik met die telefoon zou ik dat nooit hebben gedaan. Nee. Dat is juist zo leuk dat het dan gewoon dat het dan gebeurt.
Oh, wat grappig. En heb je dat niet? Ik ken heel goed dat je elkaar zo zit te fucken of denkt, fuck it, dit gaan we doen. Maar heb je dan ook niet gewoon de 2 seconden? Je hoort een MC toewerken naar je aankomst.
Nee.
Volgende dat je denkt, dit is echt een heel slecht plan.
Nee, maar het was ook leuk. Het was grappig. En het was heel grappig om te merken dat mensen na 30 seconden denken, ja, oké. Okay, en je in je ogen aankijken en kijken en luisteren naar wat je ze verteld hebt. Maar dat is sowieso gek wat er van tevoren gebeurt. Ik heb een keer, en dat was toevallig ook in de Blauwe Kei in Veghel. Toen stond ik daar met de Comedy Train.
Yeah.
En Jochen Otte, die deed mee. En die was een verhaal aan het vertellen en ik moest lachen. Hij was een verhaal aan het vertellen over hoe hij zich... van origine heeft hij heel veel haar, heel veel rughaar, borsthaar. En overal zit er bij hem haar. En hij verwijdert dat. Hij harst dat zelf of weet ik wat. En ik moest lachen, jongen. En hoe hij dat vertelde in de kleedkamer.
Yeah.
Ik zei, Jochen, je moet dit op het podium vertellen. Je moet dit op het podium vertellen. Ja, denk je? Ik zei, ja man, dit is hilarisch. En toen ging hij op het podium vertellen. En ja, het deed niks. Dat is ook altijd zo raar. Omdat, ik weet niet hoe dat komt. Omdat er dan geen context is. Of dat mensen. Ik weet niet hoe dat.
Nee.
Er is toch een verschil tussen dat en dat.
Het is een heel bizar iets. Ik heb het ook wel gehad met mensen. Of dat mensen tegen mij zeiden, oh, dat is een leuk verhaal, vertel dat. Of dat ik het tegen iemand heb gezegd. Dus je ook, en ik weet niet of jij dat ook had, dat je dan dus aan de zijkant zit en denkt, oh, wat kut, ik heb diegene gezegd, ga dit vertellen en het werkt.
Ja, nou ja, ik moet dan ook wel heel erg lachen.
Maar als ik kijk naar mezelf, is dat volgens mij ook wel dat je het dan, je hebt het aan iemand verteld die er heel erg om moet lachen. Dan denk je, nou, dit vertel ik op podium en dat wordt net zo leuk.
Ja.
Toch ook al de verkeerde verwachting zelf hebt. Dat je het ook al vertelt met, dit gaat heel leuk worden. En dat het publiek dan denkt, nee.
Ja, ik weet niet wat dat is. Nou ja, je hebt het bekende fenomeen ook van de kleedkamercomiek. Je hebt ook jongens die in de kleedkamer hilarisch zijn. De leukste zijn eigenlijk. En op het podium dat niet helemaal voor elkaar krijgen. Hè, Pieter Bouwman is daar wel een soort voorbeeld van.
Ja, ik neem het van je.
Ja, ja, ja.
Van je aan.
Ja, zeker.
Sowieso een hele grappige kerel.
Ja.
Maar ik heb hem nooit live als comedian gezien.
Nee, dan komt er een soort spanning bij. En die verneukt zijn flow.
Wat zonde.
Ja.
En weet je nog hoe Jochen afkwam? Heb je nog gezegd?
Nee, ja, zo, ja, precies dat. Ja, lul. Ja, hoezo? Wat nou? Maar dat is wel echt het heel erg het leuke. Als je met een. Ik vind het wel een genot om. En vooral solo-artiest te zijn. Maar dat ik ook deel uitmaak van een collectief. En dan heb je er toch ook samen ontzettend veel lol om. En je wil elkaar ook stimuleren en pushen. En soms werkt het natuurlijk wel. Er zitten nu ook 2 verhalen in mijn voorstelling die ik gewoon aan de bar. Eentje aan Ryan Pandey heb verteld. En die zei, dit moet je op het podium vertellen, man. Dit is mooi. En ik, hè? Maar dat is toch helemaal geen... Ik was daar helemaal niet zelf niet opgekomen. En ja, die zitten nou in mijn show. Dus ja, zo gaat het. En
nee,
you win some, you lose some. Dat is part of the deal. Maar het is wel heel leuk om dat... om elkaar zo toch proberen te...
Ja.
Want uiteindelijk is het om elkaar te helpen.
Dat sowieso.
Ja.
En hebben jullie, want jullie hebben volgens mij in de begintijd ook wel festivals en zo gedaan, of dat soort plekken? Heb jij die ook gedaan?
Ja, ik doe dat niet. Ik heb 1 keer in Schijndel gestaan, bij Paaspop. En dat is het moment, als mensen mij nu vragen van, hey, kun je over een half jaar op een festival spelen? Dan zeg ik al, nee, dan kan ik niet, want dan heb ik een begrafenis. ik vind het echt verschrikkelijk. Ik vond dat een traumatische ervaring ook. Maar weer zit daar geen goed verhaal aan vast. Het is gewoon dat mensen niet opletten. Dat er geen goede concentratie is. En dat je, ja, dan kan je niks.
Nee.
En mensen lullen er doorheen en zijn bier aan het drinken. En verderop is muziek. En het zijn zulke rare omstandigheden. En als mensen niet opletten, ja, ik ga niet zeggen van... Hallo jongens, let eens op. Hallo, kunnen jullie, jongens, kunnen jullie even erbij blijven? Dat ga ik niet doen. Dus dan houdt het op. En ja, dat vond ik ook verschrikkelijk toen.
Weet je nog wanneer dit...
Ja, dat is ook 20 jaar geleden. Ja, dat, nee, maar toen was ik al... Toen was ik wel al bekend of zo, ja. En had ik al volle zalen. Maar ja, mensen een half zat op zondagmiddag. Of weet ik, ja, dat boeit ze dan natuurlijk.
Nog hebben ze geen interesse.
Nee, maar ja, toen was dat ook nieuw. Volgens mij was dat ook de eerste keer dat daar ook theater was. Nu is dat natuurlijk veel gangbaarder. En nu krijg ik ook ineens een hartstikke mooie tent. En mensen vinden het leuk. En ja, er is aandacht en zo. Maar ik heb
nu nog steeds geen makkelijke plek.
Ik heb er mijn bekomst van. ik heb me tegengegeten. Ik word al misselijk als een beetje met die bokkenpootjes. ik ben misselijk altijd van festivals. Ik speel niet op festivals.
Nee, ik snap het. Je hebt ze waar het leuk kan zijn, als het echt. Maar dan is het goed apart in een tent, weg van de herrie.
Ja.
Waar er wel aandacht is en wel focus is.
Ja.
Maar als dat het niet is, ja, dan gaat het altijd, altijd lastig zijn.
Ja.
Want dat dan ook, als je kijkt naar die beginperiode, als je zegt toen was het nieuw dat er daar comedy was, toen jullie begonnen met Comedy Train, was überhaupt de vorm... Stand-up comedy natuurlijk nog heel erg nieuw.
Ja, absoluut.
Heb je dat niet ook, of misschien ook in een cabaret stafette zelfs, wat natuurlijk een avond is waarop drie acts allemaal kort spelen. Ja. Festivalwinnaars en aankomend talent. Ik kan me voorstellen dat je daar ook avonden hebt gehad, dat er gewoon abonnementhouders zitten of mensen die heel erg traditioneel cabaret gewend waren.
Nee, mensen vonden het superleuk, man.
Ja.
Ik had heel vaak, ik speelde toen vaak...
Sorry, dat klonk trouwens iets te verbaasd. Ja.
Nee, daar mag je best verbaasd over zijn. Nee, maar dat was echt zo. Het was echt een soort frisse wind ook. Mensen hadden daar heel erg behoefte aan. Collega's vonden het soms mooi. Ik kan me nog herinneren dat ik met Jaap Mulder, hij speelde niet meer. Hartstikke aardig vent. Ik wil niks negatiefs over hem zeggen. Maar die was toen echt ook pissig zo.
Ooit het nummer De Volkskrant is een kutkrant? Of
nee, dat is Dr. Hans P. Dat is Jaap Fischer, ja. Dit is...
Sorry, maar Jaap Mulder. Ga verder.
Ja, Mulder, ja. En die dan ook zo pissig was van... Ja, ik praat ook over seks en zo. En toen helemaal, weet je. Ik was toen 24 en ik had... die dan ook zo... Ja, wel een beetje makkelijk, hè. Al een grap over seks en zo. Terwijl mensen vonden dat heerlijk. Dat je... Dat daarvoor had je Freek de Jonge en Joep van het Hek en zo. En een jonge gast die smakelijk vertelt over seks en dat soort dingen, onomwonden. Mensen vonden dat juist, ik heb dat alleen maar ervaren, mensen dat juist heel erg leuk vonden. Ik vind het nog steeds een heel goed onderwerp, seks. Omdat het iets is wat, en poep en pies ook, omdat het is iets is wat ons iedereen allemaal verbindt. Omdat iedereen ermee te maken heeft en omdat iedereen er zich toe verhoudt. Want je kan ergens spelen en dat mensen geen idee hebben waar queer voor staat. Maar seks, dat wordt wel gesnopen. En dat is ook, het is ook leuk om daar grappen over te maken. Ik kijk daar absoluut niet op neer.
Nee.
En dus toen... Nee, mensen, ik heb dat altijd ervaren. Dat mensen dat heel erg wel een verademing vonden. Dat toen onze generatie kwam. En ik heb daar nooit last van gehad. Dat ik denk van, oh, nette mensen. Nette mensen die vinden dat ook leuk.
Ja. Nou ja, maar goed, je kan natuurlijk net mensen hebben die denken... Nee, maar dit is niet waarvoor we gekomen zijn.
Nee, ik heb
mensen gehad die boos zijn geworden of die weg zijn gelopen?
Ja, tuurlijk wel. Ja. Ja, boos zijn geworden ook niet echt. Ik heb wel op misplaatste plekken gespeeld, hoor. Ik heb een keer... Toen zat ik bij een impresariaat waar ook Bram Vermeulen zat. De oude compagnon van Freek de Jonge.
Ja.
En die zong toen... hij is overleden inmiddels, maar hij zong mooie nummers, ja. Gewoon hele mooie nummers aan de piano. En op een gegeven moment belt mijn impresario op en die zegt, ja Theo, Bram die is ziek en die heeft een optreden in een psychiatrische inrichting in Apeldoorn en zou jij eventueel kunnen? En ik zeg, weet ik eigenlijk niet zo goed, ik weet niet wat... Ik zeg, kan ik even bellen met die mensen daar? Weet je wat voor publiek dat is? Ik wil wel iets meer informatie. Ja, is goed. Dus ik bellen. Ik zeg, ik kan me er helemaal geen voorstelling bij maken. Ik ben nog nooit in een psychiatrische inrichting geweest. Ik zeg, wat is dat voor publiek? Zijn die heel... wat is een IQ? Weet je? Zijn er domme of slimme mensen? Of wat moet ik me bij voorstellen? Nee, Theo, dus gewoon... Dat is helemaal dwars doorsneden. Er zit alles. Ja. Gewoon slimme mensen, domme mensen. Was, uit.
Voor de cliënten heet het even.
Voor de cliënten, ja. Voor de ja. Ik zei, ja, oké, ja, dan wil ik het wel doen. Ik denk, ja, dat is gewoon publiek. Die hebben gewoon wat psychische problemen. Wie niet, weet je wel? Van, dacht ik. Van, helemaal prima. Kan wel spannend zijn. En ik daarheen. En was in Apeldoorn overdag ook, volgens mij. Als ik me goed herinner. En toen kwam ik daar. En ik werd heel vriendelijk ontvangen. En koffie. Toen zat ik met zo'n groepje koffie te drinken. En het was mij ook een beetje onduidelijk van wie de leiding had. En wie de cliënten waren. Maar nou, op zich was dat geen verkeerd teken. Ik denk, oké.
Ja.
En nou ja, kleedkamer zo. En toen kwam ik op. En toen bleken dat toch wel werknemers te zijn waar ik mee zat. En twee patiënten die nogal goed te pas waren. En voor de rest zaten er zo in rolstoelen zo. Mensen met van die geknakte kopjes zaten zo een beetje. En dan stond ik hoog op een podium. Dus maar die heel veel moeite hadden om zo schuin naar boven te kijken. Met veel speeksel wat in de mondhoeken naar beneden droop. En ik had gewoon mijn materiaal, weet je. Ik had ook niks anders dan mijn teksten.
Ja, maar hoe zou je iets anders...
Nee, opeens... dus ik begon mijn teksten gewoon te doen. Waar niet op gereageerd wordt. En na 2 minuten zei een zo'n vrouw op de eerste rij in zo'n rolstoel... Zei, hey jongen, maak je niet zo druk. Zing toch gewoon een liedje. En toen was ik wel... Ik ben meestal niet zo snel in de war of van mijn apropos. Maar toen wist ik het toch ook even niet meer. En toen dacht ik zelfs... Ja, misschien is dat wel een goed idee om een liedje te zingen. Toen heb ik nog een liedje gezongen, geloof ik. Ja, veel meer dan Lang zal ze leven kom ik ook niet. Ik heb geen repertoire wat dat betreft. En dat was wel een soort, dacht ik, ja, maar dit is gewoon een totale mismatch. Hier kan niemand wat aan doen. En ik had hier gewoon niet, het was gewoon een heel slecht idee. Ik bedoel, Bram Vermeulen met liedjes, dat was denk ik wel een goed idee geweest. En misschien aan de andere kant van het spectrum dan weer Frans Bauer of zo. Maar ik was daar helemaal niet op mijn plek.
Wauw, maar ook Bram Vermeulen met mooie liedjes en nog wat dingen waar je...
Ja, ja.
Toch liefst even langer dan een halve seconde over. Doe dan inderdaad gewoon een lekkere meezinger. Iedereen
dat was denk ik, dat was absoluut het leukste geweest. Ja.
Oh, en weet je nog hoe lang je daar moest spelen?
Ja, ik denk een half uur of zo, denk ik.
Dat is ook lang dan.
Maar ja, ik heb ook wel eens op een middelbare school gespeeld. Dat heb ik ook wel een paar keer gedaan. Ook nog een keer een dubbel met Mark van der Veerdonk. Herinner ik me heel leuk. Van huis tot school, dat was heel grappig. In de Schalm in Veldhoven. Maar ook een keer ergens op een andere school. En ik ging ervan uit dat het bovenbouw zou zijn. En toen kwam ik daar. En toen was het onderbouw. Waar het gewoon kinderen van 12, 13 tot 14. En toen kwam ik daaraan met mijn seksgrappen. En toen dacht ik meteen, nee, daar voel ik me niet comfortabel bij. Dat ga ik niet doen. Dus heb ik als een soort Henny Huisman ook maar een beetje met die kinderen alleen maar geïmproviseerd en met die kinderen gepraat en daar maar iets van gemaakt.
Ja, ja, ja. En hadden die wel, waren die mee? Hadden die aandacht? Want het is.
Ja, volgens mij wel. Ja,
wel
maar
een leeftijdscategorie die echt.
Ja, maar toen heb ik wel ook helemaal. En toen heb ik ook helemaal mijn tekst losgelaten en gewoon een hele switch gemaakt. Ja, ik deed toen ook. Daar begon ik mee eind mijn stage op de theateropleiding. Hadden wij speelden wij een voorstelling Hoge Bomen Wind. Hans Thewes zat daar ook bij. En we hadden een eigen improvisatiegroepje. Allemaal voor de lama's en voor Op Sterk Water. Of weten die jongens allemaal. Dus we hadden ook een improvisatiegroep. Alleen dat was niet echt grapgericht, maar wij maakten echt verhalen.
Ja.
Dus dat kon ik ook. Als ik lang al moest spelen, ging ik dat doen. Dus dan moesten mensen iets roepen of een locatie en nog wat. En dan ging ik gewoon een verhaal improviseren. En volgens mij heb ik dat met die kinderen toen gedaan. Die truc had ik ook nog altijd wel in mijn mouw.
Ja, ja, ja. Maar dan ook mazzel dat je dat op zo'n moment in je achterzak hebt.
Ja.
Want anders kan dat...
Maar ik heb ook wel eens, in Dordrecht was dat in de Kunstmin. Maar ja, dat is ook zo klassiek, weet je wel. Van die, in het begin doe je van die seizoensopeningsdingen.
Ja.
En dan is die schouwburg open, kan iedereen er binnen lopen.
Ja, dus komen, en dan voorproefjes van wat het seizoen erop...
Die komen niet voor jou, die komen gewoon. En toen speelde ik ook een kwartiertje of zo, denk ik, van mijn eerste voorstelling. En toen was er heel veel kabaal in de zaal. En toen ging ik kijken wat dat was. En het waren ja, ook jochies van 15, 16. Volgens mij allemaal Marokkaanse jongens. Mm-hmm. En ja, die zaten gewoon te kutten. Zo wat ik ook had gedaan als ik 16 was.
Jongens van 15 doen, ja.
Tuurlijk. En toen heb ik ze uiteindelijk, zeg ik, ging een beetje praten. Ze hadden natuurlijk een grote bek en ik had een grote bek. En toen zei ik, ja, kom maar wat willen jullie dan? Willen jullie? Toen heb ik met ze soort van gevochten op het poot. Maar niet kwaad gevochten, leuk gestoeid eigenlijk. Een beetje van, ja, ik zeg, wat vind jij dan leuk, weet je wel? Van, we zaten, ja, nou, hij vond kickboksen dan leuk. Ja, oh, jij kan kickboksen, kom maar. Maar wel zo op een toon dat het, zeg maar, leuk was, weet je wel. En die jongens die kwamen podium en die hebben echt daar staan vechten. En dat was het dan, weet je. Maar ja, je moet toch iets met die energie. Het is super kut als je... Ik heb ooit een keer, toen speelde ik ergens op een festival, volgens mij was dat Geen Woorden, Geen Daden, of heette dat? Nee, Geen Daden, Geen Woorden. En toen stond ik met, hoe heet hij nou? De Belgische cartoonist, absurdist, Kamagurka. Stond ik in de rij. Ontzettend grappig kerel. We kwamen aan en we kregen eetbonnen. Hij stond voor mij. Toen werd hem gevraagd van, heeft u al gegeten? En toen antwoordde hij met, ja, vroeger, ja. Vond ik al heel erg leuk. En toen ging hij spelen. En ik ging kijken, want ik ben wel fan van hem. En toen was er iemand in de zaal die was heel erg... was een jongen die was, ja, niet helemaal goed. Ik weet niet hoe je het nou netjes zegt, maar... die was gewoon ongecontroleerd aan het roepen.
Ja.
En hij zei van, hey, wie maakt daar zoveel lawaai? En ook die jongen. En hij zei, ja, man, kom erbij, jongen. Kom op het podium. Heel vriendelijk, hè. Van, mocht die jongen op het podium zitten. En die zette die op een stoeltje neer. En die jongen vond het fantastisch. En die werd helemaal stil. En die was helemaal betoverd door de situatie. En hij ging door met de show en de jongen was stil. En dat vond ik zo mooi van ja, omarm het maar. Van ja, wat er gebeurt. Want als je echt gaat verzetten of zo, dat werkt, dat doe ik eigenlijk bijna, dat doe ik nooit meer of zo. Je probeert toch te omarmen en als een soort judoka gebruik te maken van de kracht van de tegenstander en dat mee te nemen in de flow.
Ja, want je zei in het begin dat je vroeger ook wel boos werd op publiek.
Ja.
En nu niet meer.
Ja, vroeger was ik het meer aan het bewaken. Wat ik nog steeds wel heel goed snap. Ik bedoel, het is ook... Ik bedoel, het heet dan kleinkunst, maar het is ook gewoon een kunstwerk wat je maakt. In een museum staat er ook gewoon een gast bij. Hmm. Een bewaker die kijkt of niemand aan dat schilderij komt en het niet verneukt.
Ja.
En omdat er in het theater staat er zo'n man niet bij. Dus ik dacht, ja, ik ben ook mijn eigen bewaker van mijn eigen kunstwerk. Snap je?
Ja.
Dus, en er is niks aan te doen, maar je kan er 2 jaar over nadenken over een programma. En je kan de mooiste dingen bedenken. En als iemand een zak chips luidruchtig openmaakt, dan is alles stuk. Terwijl dat het makkelijkste is wat er maar bestaat, een zak chips openmaken. Dat is heel oneerlijk.
Ja. Maar zijn het dit soort momenten of zijn het andere dingen die hebben geleerd, zeg maar, om er niet meer zo boos om te worden? Of om er
ja, ik vind het lelijk
dat te bewaken?
Ja, ook omdat het is ook een kwestie van smaak. Ik vind het ook lelijk. Het is denk ik ook, volgens mij gebeurt dat ook als je ouder wordt, dat je minder, dat je gewoon minder testosteron aanmaakt en minder snel bij die woede komt of zo. En dan heb je, vind je gewoon, maar ik vind dat ook eleganter, ik vind dat ook chiquer en ik vind het ook mooier om het zo te doen.
Ja.
En ook omdat kwaadheid bijna, ik weet niet of het klopt wat ik zeg, of ik het dadelijk wel mee eens ben, bijna tegenovergesteld is van humor of zo. Ik vind het ook zo humorloos. Ik vind het eigenlijk ingaan tegen je eigen, tegen wat je daar staat te verkondigen.
Ja, nou ja, en wat ik me ook voor kan stellen, ik ben benieuwd of je dat gehad hebt. Als je boos wordt, je kan daarna afgaan, dan is het daarmee klaar. Maar als je daarna nog door moet, zeker als dit
ja.
Tijdens zo,
nou, ik
hoe ga je van daaruit?
Ik heb ook
nog weer verder.
Ik heb ook wel eens gehad dat ik de eerste 5 minuten ziedend was tijdens een voorstelling. Dat was ook weer in Ude. Maar dat is lang geleden, want ik heb daar heel lang niet gespeeld om bepaalde redenen. Toen had je daar een directeur. Ik ben haar naam kwijt. En als ik het nog zou weten, zou ik hem misschien ook niet noemen. Maar ik ben, dat was zo. Ik ben werkelijk nooit ziek. Ik ben in 10 jaar heb ik misschien 2 optredens afgezegd. Waarvan die andere, die moet ik dadelijk ook nog even vertellen. Want dat is ook wel legendarisch. Maar ik ben nooit, dus ik ben echt, ik ben er altijd.
Ja.
Maar als je stem het niet doet, dan gaat het niet.
Nee.
Dat is eigenlijk het criterium. Mijn stem deed het niet, dus ik had een optreden afgezegd in Ude. En ik kwam hem inhalen. En ik ging ervan uit dat de mensen die op mijn gastlijst stonden, waren verplaatst naar die anderen ook. Maar dat bleek niet zo te zijn. Dus die mensen hadden geen kaartje en die stonden wel voor de deur. Een uur van tevoren zei ze van Theo, er liggen geen kaartjes. Dus ik was, naar die directrice gegaan of naar iemand anders. En ik zei van ja, kunnen jullie dat nog regelen? Want ja, nee. Ik zei ja, kom op, die mensen die staan daar. Zet een paar stoelen, verzin wat, ja, weet je wel. Zet er een paar stoelen neer. Het maakt niet uit hoe of wat. Dus een beetje gedecideerd was ik blijkbaar zo. Maar ja, ik moest ook dadelijk spelen. Afijn. Kwartier voordat ik opkwam, komt de directrice bij mij. Ik was me aan het concentreren. Ik probeerde in een goede moed te komen. Van ja, wat dat moest voorstellen, weet je wel. Van eerst dan een optreden afzeggen. En dan komen en dan moeilijk gaan doen over die 4 plekken. Zoiets. En ik was helemaal verbouwereerd. En ik was helemaal... En zij ging weg en ik voelde gewoon mijn gemoed, hoe ik eraan toe was. Ik denk, ja, dit kan ik niet delen met een zaal, man. Ik moet me goed voelen. Ik moet me een soort vrolijke zin en energie hebben om daar te staan. Dus ik was kwaad op dat mens. En toen kwam ik, en ja, dat was op een gegeven moment was het 5 minuten. En toen voelde ik nog zo dat ik zo, dus ik kom op. En ik moest eerst dit verhaal kwijt. Ik denk, anders kan ik niet door. Dus ik heb dat mens helemaal afgefakkeld. Ook in zo'n gemeenschap waar iedereen ook weet wie is. Yeah. Als je een carré speelt, weet niemand wie die directeur is. Maar daar was dat wel echt iemand die iedereen kende. Ja, en ik moest er eerst kapot maken. Toen was ik mijn kwaaiige energie kwijt. En toen kon ik gewoon lekker spelen. Ja. Maar dat is soms wel raar wat er zich voor een voorstelling afspeelt. Ik heb ook wel eens gehad in de Schouwburg in Eindhoven. Daar speel ik heel vaak. Ik kom ook heel vaak daar kijken. Ik ben daar een beetje kind aan huis. Dus ik ken ook iedereen die daar werkt. En dat ik ook 10 minuten voordat ik op moest, een kwartier voordat ik op moest, ook een publieksbegeleider, een vrouw, die mijn kleedkamer inkwam. Neerplofte op de stoel naast mij en zei, oh, ik ben kapot. Terwijl, als je moet spelen, heb je energie nodig, weet je wel. Heb je denkt van, kom op, weet ik voor wat. Dat was dus een soort anti-pep talk.
Oh.
Dat zag ik ook nooit. Dat was ook bizar.
Maar ook hoe verzint zo iemand het?
Ja, die voelt zich dan op de gemak bij mij. En dat is ook, op alle andere momenten is dat ook oké, weet je. Want dat is ook iemand die je kent. En je hoeft niks te faken of zo. Maar even vlak voor een voorstelling moet dat allemaal toch een beetje in dienst staan. Ik sta ook in dienst van die voorstelling.
Precies.
En ik probeer me in een soort mood te krijgen, wat altijd wel lukt. Maar als iemand dan, ik ben kapot. Ja, dat helpt niet. Mijn andere optreden, wat ik ooit heb afgezegd, als ik dat ook nog mag vertellen.
Yeah, yeah.
Dat was in Den Bosch, in de Schouwburg, al daar. En dat was de laatste voorstelling van het seizoen. Dus mijn regisseur was mee en mijn 2 jongens, techniek sowieso. Maar ja, de laatste voorstelling was al een beetje, heeft ook wel iets feestelijks of zo. Dan ga je daarna wat drinken, weet ik veel.
De afsluiting.
En ik sta in de kleedkamer en dat was ook een uurtje van tevoren en zo. En ik had overdag al een beetje last van mijn rug. En het vlak voordat ik op moet, schiet het, een half uur schiet het in mijn rug. Ik maak een beweging en het schiet in mijn rug. Een soort spit. En ik kon gewoon niet meer bewegen. Dus ik stond helemaal recht.
Yeah, yeah.
En dan zit je ademhaling zo heel hoog. En ik was gewoon gehandicapt. Ik was helemaal een stijve plank. En ik kon niet meer. En ik dacht, ja, fuck, ik kan niet spelen. Ik kan die voorstelling niet spelen. Het was voor het eerst dat het niet met mijn stem te maken had, maar met mijn lichaam. En ik was helemaal verhard. En ik, ja, ik denk, ja, ik moet hem inhalen. Ik kan hem gewoon niet. Maar iedereen zat al. Iedereen zit in die zaal. Dus dat is verschrikkelijk kut. Dus je moet afwegen van, ja, ga ik dan zo spelen of niet? Ja, het gaat niet. Het gaat gewoon niet. Dus ik had tegen die directeur gezegd, ja, via die kwam dan met, ik zei, ja, het spijt me verschrikkelijk, maar ik kan gewoon niet spelen. Hij zei, ja, dat kan gebeuren. Weet je, het kan gebeuren. Dus hij is dat podium opgegaan en heeft gezegd van, ja, Theo heeft heel erg last van zijn rug of die weet ik veel wat met zijn lichaam. Hij kan niet spelen. De voorstelling wordt ingehaald. Jullie horen nog van ons. Nou, mensen, ja, dat is natuurlijk kut naar huis. Maar ja, wij ook naar huis. Dus wij rijden naar Eindhoven, in de buurt. Dus hij zegt van, ja, de laatste voorstelling, laten we er nog wel eentje drinken. Dus wij naar een terrasje en ik zit daar met mijn stijve rug en ik drink 2, 3, 4 biertjes. En na elk biertje voel ik me eigenlijk wel, hè, ik ga ontspannen. En het gaat eigenlijk steeds een beetje beter zo, fysiek. En na 5 biertjes had ik eigenlijk nergens, gevoelsmatig nergens meer last van. Dus ik heb daar het hoogste voor. En al die energie, die was er niet uitgegaan tijdens de voorstelling. Dus ik had ook een hoop energie. En ik had het hoogste woord. En ik sta daar te vertellen en te oreren. Komen de mensen voorbij lopen. Die zie ik zo stom verbaasd kijken naar mij. Terwijl ik daar sta te oreren en het hoogste woord sta te hebben. En die zeggen, hey Theo, wij komen net uit Den Bosch. Wij zaten in de zaal en we hoorden dat jij heel erg veel last had en niet kon spelen. Nou, dat was wel heel ongemakkelijk. En daar wil ik alsnog mijn excuses voor aanbieden. Maar het was zo. Ja, zo kunnen dingen gaan. Blijkbaar.
Oh. Heel mooi hoe dit vanaf, we gingen naar het terrasje, er al aan zat te komen.
Ja.
Oh, wat goed. Dankjewel.
Graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!